Daar tegenover, tegenover Babel, vinden wij een andere stad die geacht wordt te zijn de stad van de grote koning. De term uit een van de psalmen. Het is in elk geval zo dat in de loop van de Bijbelse geschiedenis, ik bedoel de hele Bijbelse geschiedenis, van bladzijde 1 tot en met wat het maar was, 1200 of daar in de buurt, dat daar Jeruzalem in het algemeen de stad is inderdaad van de grote koning, namelijk van de Heer zelf. En dus van de Messias, de Christus via het Grieks. En daarmee staat die stad tegenover Babel. Je hebt of Babel van de Antichrist of je hebt Jeruzalem van de Christus. Je hebt of Babel de stad van het Rijk der Duisternis of je hebt Jeruzalem de stad van het Rijk van het Licht. De heilige stad, de stad Davids. Maar daarna wordt het iets ingewikkelder, want het blijkt dat in de loop van de geschiedenis Jeruzalem eigenlijk niet verschilt van Babel. Dat was weliswaar niet de bedoeling, maar in de praktijk was het helaas zo. Vandaar dat wij weliswaar de tegenstelling Babel en Jeruzalem systematisch tegenkomen in de Bijbel, maar we komen daarna ook de tegenstelling tegen tussen Jeruzalem en Jeruzalem. Want het mag dan zijn de stad van de grote koning, het is ook de bloedstad. Het is de stad van Israël, die vrouw waar we het over gehad hebben, maar het is ook de stad van Israël, die hoer, eventueel. En Babel is de moeder der hoererijen, maar Israël wordt bij gelegenheid die hoer genoemd. Soms in het tweevoud, waar het gaat om de beide rijken, de beide huizen van Israël. Het is niet zo leuk om dat te vertellen, maar niettemin is het wel zo. En er volgt ook min of meer automatisch uit dat op een of andere wijze dat Jeruzalem, die bloedstad, dan toch verwoest zou worden, geoordeeld zou worden van Gods wegen, net als Babel uiteraard, omdat er in de praktijk ook geen verschil tussen is. We hebben in dat verband een profetie in Zacharia. Dat gaat inderdaad over één vrouw. Zacharia hoofdstuk 5. Vanaf vers 5 van Zacharia 5. De engel die met mij sprak ging uit en zei tot mij: hef nu uw ogen op en zie wat dit zij dat er voortkomt. En ik zei: wat is dat? En hij zeide: dat is een Eva die voortkomt. Verder zeide hij: dit is het oog over hen lieden in het ganse land. En ziet, een plaat van lood werd opgeheven en er was een vrouw zittende in het midden der Eva. En hij zei: deze is de goddeloosheid. En hij wierp ze in het midden van de Eva. En ik wierp het lode gewicht op de mond derzelve. En ik hief mijn ogen op en ik zag en zie, twee vrouwen kwamen voort. En wind was in haar vleugelen en ze hadden vleugelen als de vleugelen eens ooievaars. En zij voerden de Eva tussen de aarde en tussen de hemel. Toen zei ik tot de engel die met mij sprak: waarheen brengen zij deze Eva? En hij zei tot mij: om haar een huis te bouwen in het land Sinear, dat ze daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting. Waar het over gaat is een Eva. Een Eva is een bak, een inhoudsmaat namelijk. En daar was een vrouw zittende in het midden der Eva, staat er. Een dame in de ketel, in de pot, in de maat, de maatbeker. En er wordt van gezegd, van deze vrouw in vers 8, deze is de goddeloosheid. En die wordt in die inhoudsmaat geplaatst. En daarna kwam er een deksel op, een loden. Dus niet zo voor de hand liggend, letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Een loden gewicht op de mond derzelve. Dat wil zeggen, geen gewoon een deksel op om dicht te maken. Een loden deksel, en dat dat gewicht is, dat begrijpt u, want lood is nogal looier, zeggen wij in het Westen altijd. Hè? Met andere woorden, een zwaar deksel, zodat ze er niet uit kon, om het maar eenvoudig te houden. En daarna kwamen er twee vrouwen, vers 9, voort en de wind was in haar vleugelen. En ze hadden vleugelen als de vleugelen eens ooievaars. En toen was de vraag: waar moet dat naartoe? En dan staat er: naar het land Sinear. Maar het land Sinear is een van de namen voor Mesopotamië, dus voor het gebied waar Babel ligt. Ze ging naar Babel. Hetgeen voor de hand ligt mede omdat deze profetie van Zacharia en Haggai en Malachi, deze profetieën zijn geschreven na de terugkeer uit de zogeheten Babylonische ballingschap. Maar hier is sprake van een vrouw die in die inhoudsmaat door twee vrouwen bovendien wordt weggevoerd. Ja, waar naartoe? Weer naar Babel, toch? En er is een goede reden voor. Waar gaat die ooievaar altijd naartoe? Altijd weer naar huis. Naar waar ze thuis hoort. En wat gaat ze daar doen? de nest verder bevuilen. U weet toch hoe dat zit met die lui die ooievaarsnesten beheren en verzorgen enzovoort. Om de zoveel jaren moet het hele nest eraf. Want het wordt groter en groter en groter en bovendien vuiler en vuiler en vuiler. Net zolang tot het vanzelf omvalt. En dan zoeken die ooievaars wellicht een ander huis op. En om dat te voorkomen doet de mens het bij gelegenheid. Haalt het nest eraf, bouwt een nieuw nest. Niet al te groot. Dan kan het weer een paar jaar vooruit. Zo werkt zoiets. Maar het idee is dat het beest steeds terugkeert naar zijn oude nest. Om het alsnog verder te bevuilen enzovoorts. En Israël, wordt hier gezegd, hoort eigenlijk thuis gewoon in Sinjar. De vrouw in de Eva is de goddeloosheid. Maar ze wordt door twee vrouwen, dus vers 9. Twee vrouwen kwamen voort en wind was in haar vleugelen en het waren ooievaarsvleugelen. Die vrouw is de goddeloosheid, maar die twee vrouwen die de Eva wegvoeren met gedreven op vleugels enzovoorts, zijn gewoon een beeld van de twee huizen van Israël. Waar hoort Israël thuis? Nou, niet in Jeruzalem, maar onder de heidenen en meer in het bijzonder in Babel. Want Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Waar hoort de goddeloosheid thuis? In Babel. En daar wordt ze dus naar teruggebracht. En er is nog een aardig detail bij, want er is sprake van een plaat van lood. Hij wierp het lodengewicht op de mond derzelfde. De goddeloosheid lag besloten of was besloten onder een lodenplaat, een lodengewicht. De vraag is volgens waar is dat lodengewicht in beeld van? En dat is ook makkelijk genoeg als je het Nieuwe Testament wat gelezen hebt. Lood is een juk dat niemand kan dragen feitelijk, maar niettemin goddelozen doen het. Althans proberen dat. Zijn besloten onder wet. En dat maakt echt geen verschil of dat de Mozaïsche wet is of welke heidense wet dan ook. Het valt toch allemaal samen onder eerste beginsel der wereldoverlevering der mensen. Ijdele verleiding met dank aan Colossense natuurlijk, waar die termen allemaal achter elkaar staan. Het is wet. Waarop bij komt dat lood van oudsher gebruikt werd om te schrijven. Een loden griffel. Wij hebben er onze pot lood aan te danken. Ons potlood. We gebruiken al lang geen lood meer, maar grafiet geloof ik zit erin, hè, of zoiets. Maar van oudsher was het lood, een loden griffel, lodenstaaf en er wordt mee geschreven. Dat is de wet, uit letteren geschreven en in inzettingen bestaande, zoals gezegd wordt, een bediening des doods. En of je nou onder de steen verpletterd wordt of onder een plaat lood, ze Bijbelse beelden. Het gaat om goddeloosheid. Men zou ervan verlast worden. Maar goddeloosheid leeft nou eenmaal onder wet, onder menselijke inzettingen, wat het allemaal wezen mag. De wet is immers gelegd op het vlees. Maar je gaat eraan dood. Maar voor zover je eronder leeft, hoor je niet thuis in Jeruzalem, maar in Babel. Ongeacht of een Jood of heiden bent natuurlijk. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Dat mag dan Israël zijn qua afstamming. Wellicht woont het zelfs in en rondom Jeruzalem. Wellicht bouwt het zelfs Jeruzalem, zoals in de dagen van Zacharia. Maar niettemin hoort het volk toch gewoon in Babel thuis. In Zacharia vinden we dan ook uiteengezet, geïllustreerd in elk geval, de situatie van het Joodse volk voor zover het was teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Maar het was teruggekeerd onder wet. Het is weinig bekend, maar ik herhaal dat ook altijd voor alle duidelijkheid. Maar voor zover er een Joodse religie bestond, bestaat die pas sinds de terugkeer uit Babylonische ballingschap. En dus met ingang van de dagen van Haggai, Zacharia en Malachi. Toen was het net uitgevonden. Want u weet toch waar het judaïsme vandaan komt? Men zegt uit de wet van Mozes. Maar in werkelijkheid, het komt uit Babel. Terwijl het Joodse volk in Jeruzalem en rondom Jeruzalem leefde in de oud-testamentische geschiedenis, diende het afgoden, heidense goden. Toen werd het land uitgezet en toen ontwikkelde het in Babel het judaïsme, de Joodse godsdienst. En daarin wordt de naam van Jehovah gebruikt. Nou ja, gesuggereerd. Sindsdien mag men hem überhaupt niet meer uitspreken. Maar vooruit, het hele Joodse systeem, het hele judaïsme is gebaseerd op wat nog steeds bekend staat als de Babylonische Talmud, komt uit Babel. En wat je dus vindt in Haggai, Zacharia, Malachi en daarna logischerwijs in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, is dat de Heer er niets van moet hebben. Waarom? Omdat men gewoon leeft onder een wereldsysteem. Onder een systeem van wet. Zij dienen mij met de lippen, maar hun hart doen zij verre van mij. Ze vertellen je wel van alles, ze doen wel van alles, maar in werkelijkheid is het hart leeg. Ja, dat kun je veel mensen nog steeds niet aan het verstand praten, helaas. Maar God heeft er geen belang bij. God heeft er geen belang bij hoe een mens leeft. En of die religieus is of niet. Of die goddeloos en immoreel door het leven gaat, of dat hij aan de andere kant een nette humanist dan wel een religieus mens is, met wetten die wellicht nog ontleend zijn aan die van de Bijbel, maakt voor God niks uit. God zegt gewoon, ja, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. En hoe ze zich ook gedragen, het gaat mij niet om hoe ze zich gedragen, daar deugt toch niks van, het gaat mij om hun hart. En die buitenkant kun je wel maskeren, door een mooie verpakking. Men kan zich wel voordoen als een net mens, zelfs als een christen, maar daarmee is men dat nog niet. De mens ziet aan wat voor ogen is, zegt mijn Bijbel, maar de Heer ziet het hart aan. En judaïsme is een systeem dat voor ogen is, onmiskenbaar, maar het hart laat het leeg. En dat geldt niet alleen voor judaïsme, dat geldt voor alle godsdiensten ter wereld. En het komt dus allemaal uit Babel, niet omdat ik dat zeg, maar omdat de Bijbel het zegt. Maar wat het judaïsme betreft is het ook inderdaad letterlijk zo. En toen de Heer op aarde kwam, leefde hij in ieder geval onder de Joden in een Babylonisch systeem. Maar wat in deze profetie van Zacharië 5 wordt uitgedrukt, is inderdaad dat de Joodse volk, het judaïsme, daar thuis hoort. Voor zover het religieus is, hoort het in Babel thuis en niet in Jeruzalem. En voor zover het dan toch in Jeruzalem is, brengt het automatisch met zich mee dat Jeruzalem, net als Babel, een oordeel van Gods wegen over zich afroept. En dat vind je dus uitgebreid in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe genoemd. Ik herinner me nog de jaren dat ik bezig was met het bespreken van Ezechiël. Niet hier in de buurt, maar waar was het? In Harmel, geloof ik. Ik wil u zeggen, dat was toch wel vervelend op den duur, hoor. Want hoofdstuk voor hoofdstuk is het onderwerp niet anders. Namelijk oordeel over Jeruzalem. En dat het dan vervelend wordt, dat is waarschijnlijk ook de bedoeling ervan. Zo van, nou weten we het wel. Zie, maar hup, dan komt er weer een hoofdstuk. Ja, ik bedoel, men zou dat toch langzamerhand moeten weten hoe dat zit met Jeruzalem. En als men die profetie trouwens leest, en het is een uitgebreid boek natuurlijk, maar als men het leest zal blijken dat ook die profetieën nog niet werkelijk vervuld zijn. Nou ja, ze hebben bij meerdere gelegenheden een soort van toepassing gehad in het verleden. Minstens 2 keer, belangrijke keren in verband met de verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnezar. In pak een beet 587 officieel voor onze jaartelling. En later nog een keer door Titus, dat wil zeggen door de Romeinen. Officieel weer in het jaar 70 van onze jaartelling. En beide verwoestingen waren nogal gruwelijk. Maar toch zijn er heel wat details in die profetieën die echt niet vervuld zijn. Er wordt aangekondigd dat daarna namelijk de Heer alsnog Jeruzalem zou zegenen. Het wordt uitgebreid besproken, maar dat is nog niet gebeurd. En voor zover de dag des Heren in die profetieën vermeld worden, wel, die dag des Heren is ook nog niet aangebroken. Met andere woorden, we hebben vastgesteld dat de profetie over verwoesting van Babel weliswaar een soort van toepassing gehad hebben in het verleden, maar dat de werkelijke vervulling van die profetieën nog moet plaatsvinden. Maar hetzelfde geldt voor de profetie over Jeruzalem, omdat Jeruzalem in de praktijk niet verschilt van Babel. Een ongelovig Jeruzalem wel te verstaan. Met andere woorden, ook die profetieën moeten nog vervuld worden in de toekomst. En daarvoor geldt dus hetzelfde verhaal. Maar daar schrik u niet meer van. Het betekent dat Jeruzalem dus inderdaad hersteld zal worden. En dat betekent niet alleen dat het herbouwd zal worden, maar dat het inderdaad hoofdstad zou zijn, althans in de praktijk, de hoofdstad zou zijn van een Joodse staat. Dat is het al weer heel lang. Enige decennia. En de laatste 100 jaar kenmerken zich onder andere door inderdaad het herstel van de Joodse staat en de Joodse stad in wat Palestina genoemd werd. Dus wij vinden dat vanzelfsprekend, maar zo vanzelfsprekend was het niet. En toen hier in Nederland de bekende H.C. Voorhoeven een boek schreef waarin hij aankondigde dat de Joodse staat hersteld moest worden in Jeruzalem, werd de man ogenblikkelijk voor gek verklaard. 1862 was dat. 35 jaar voor het eerste Zionistencongres in Basel. Dat was sensationeel. Maar het is gebeurd. Hetzelfde heeft men natuurlijk ook gezegd in verband met zo'n herstel van Babel. Zo van, dat is onmogelijk, dat is zo gek, dat is onwaarschijnlijk. Maar in onze dagen is Babel in belangrijke mate herbouwd. En het is de aanloop naar de uiteindelijke voltooiing van de vervulling van Bijbelse profetie, uiteraard. dat niet alleen, maar nu ik deze dingen toch zeg, kan ik er meteen wel aan toevoegen dat er nog andere profetieën zijn over andere volkeren in de Bijbel. Volkeren die geoordeeld zouden worden, die inderdaad ook niet vervuld zijn. En die dus impliceren dat die volkeren of landen ook weer hersteld zouden moeten worden. En de geschiedenis van pakken maar weer beter de afgelopen 100 jaar is inderdaad de geschiedenis van het weer tot stand komen van een land als Egypte. Dat valt niet heel erg op. Maar wat dacht u van Libanon, Syrië, Jordanië, Irak feitelijk. Al is het dan onder een andere naam dan vroeger. Maar er zijn heel wat landen daar in het Midden-Oosten die eeuwen lang niet bestaan hebben. Gedurende heel onze bedeling, überhaupt eigenlijk niet. Maar die nou weer gewoon op de kaart staan en die zelfs het dagelijks nieuws in belangrijke mate bepalen. Al die landen zijn nog maar enkele tientallen jaren oud. Net als de Joodse staat. Ze staan weer op de kaart met Bijbelse namen in kluis, inclusief, dat is nog het meest vreemde, de Filistijnen. Ik zeg altijd, de stukken staan weer op het bord, dus de afgebroken partij kan alsnog voltooid worden. Het gebeurt voor het oog van de wereld, maar niemand merkt het. Dat komt gewoon omdat men veel te weinig oog heeft voor de Bijbelse profetie. Men heeft er geen belang bij. Men wil weten hoe het vandaag gaat, met zichzelf namelijk. En wij vragen ons af, hoe gaat het dan nog morgen en overmorgen met mij? En zal het mijn tijd nog duren? Zo ja, dan heb ik daarna alle interesse verloren. Ik merk het vaak als ik het profetisch onderwerp aankondig, zit de eerste avond de zaal vol. De tweede avond ook, de derde avond loopt het terug en de vijfde avond zit hetzelfde handje vol mensen weer wat altijd komt. Omdat het überhaupt wel geïnteresseerd is in het woord van God, ongeacht waar het over gaat. Maar voor echt profetisch woord, voor het werk Gods en het plan Gods, heeft men geen interesse. Men hoopt, zeg ik altijd, dat God interesse heeft voor ons eigen plan. En als men daar niks over hoort, en van mij hoort men dat nooit, nou ja, dan is er geen belangstelling. Toch, wij zouden de Heer leren kennen, zijn werk enzovoort, zijn wijze van doen, zijn kracht, zijn roeping, zijn erfenis, met dank aan Efeze 1, dat is wat we zouden leren kennen. En inderdaad de hoop van zijn roeping, en dat heeft alles van doen met het profetisch woord. En de Heer zelf zegt dat we daarop acht zouden geven. Jeruzalem vervult dus in de loop van de geschiedenis een wat vreemde functie. Het is aan de ene kant de uitdrukking van het Rijk van Christus zelf, van het Koninkrijk Gods dus eigenlijk, waarvan het hoofdstad is, althans op aarde. Anderzijds blijkt het in niks in de praktijk te verschillen van Babel, en daarom wordt het steeds verwoest, dat is het hele verhaal. Ik zou zeggen, ga nou eens kijken in Jeruzalem. En als je terugkomt, dan vraag ik u, en is dat de stad van de grote koning? Of is het de moeder der hoererij en der gruwelende ranen? Mijn vader kwam terug na 3 keren. En ik geloof dat hij 3, 4 keer naar geweest was. Die zei, nou wil ik er nooit weer naartoe. Ik zeg, hoezo niet? Hij zei, nou punt 1, het is de meest goddeloze stad op aarde die ik ken. Al die godsdiensten die daar verenigd zijn. En hoe het ook is, hoe sympathiek ik ook sta tegenover de Joden in het algemeen, ik weet dat die stad verwoest zal worden. Dus ik kan het niet meer aanzien. Ik kan het ook niet tegenhouden. En wat hij daarna gedaan heeft, dat was ongeveer in 1967, 68, wanneer het maar was precies, dat hij dat zei. Wat hij daarna gedaan heeft, is de stichting het leven roepen voor de verspreiding van Bijbels en de prediking van het evangelie aan de Joden. Het is inderdaad die stad die verwoest zou worden. En de aankondiging daarvan is eigenlijk een kernpunt in heel de Bijbelse profetie. Want die verwoesting van Jeruzalem definitief, de laatste om zo te zeggen, is toch die aan het eind van de 70ste week van Daniël, ter gelegenheid van de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Nadat hij zijn legers ten strijde heeft verzameld tegen Jeruzalem. En of het nou een atheïstische stad is of een judaïstische stad, dat maakt heus geen verschil. Het gaat erom dat het een ongelovige stad is. En op die grond zou het veroordeeld worden en wordt het gelijkgesteld met Babel. We hebben vorige keer gelezen dat de verwoesting van Babel vergeleken wordt met de verwoesting van Sodom en Gomorra. Er zijn ook profetieën waarin staat dat de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem vergeleken wordt met de verwoesting van Sodom en Gomorra. Het plaatst het op één lijn. Dat maakt echt geen verschil. Maar daarna stellen we vast dat beide steden toch in hoogste instantie de uitdrukking zouden zijn, moeten zijn, van feitelijk het Messiaanse Rijk. Die functie vervult Jeruzalem dus ook altijd in de Bijbel. U weet waarschijnlijk hoe dat zit met Jeruzalem, met de geschiedenis van Jeruzalem. U moet niet alles geloven wat u in de commentaren leest. Maar Jeruzalem is die stad die in de tijd door David veroverd werd, de stad der Jebusieten, een goddeloze stad. Men had vaker geprobeerd dat te doen. Je komt dat in Jozua tegen, je komt het in Richteren tegen. Maar het is uiteindelijk David die erin slaagt om Jebus te veroveren. Hij noemt de stad daarna Jeruzalem en het vestigt dus een koninkrijk. Eerst een paleis en later wordt daar de tempel gebouwd, zodat ook de Heer daar zou wonen. Sindsdien is het de heilige stad. Daar was het daarvoor niet. Het was een Canaanitische stad, een afgodische stad dus, enzovoorts. Maar de introductie van de naam van Jeruzalem in de Bijbel is op zichzelf al illustratief voor hoe de geschiedenis van Jeruzalem uiteindelijk zou aflopen. Als dat het goede woord is tenminste. De goddeloze stad zou uiteindelijk worden veroverd en worden ingenomen door de zoon van David. En die zal er uiteindelijk zijn troon vestigen. Moet nog gebeuren in de toekomst. Begrijp je me goed, wat ik en passant dus even gezegd heb ook, is dat ik dus niet geloof dat er in de tijd een Melchizedek op aarde rondliep die koning was van Jeruzalem. Dat schijnt iedereen te denken. Maar dat lees ik in mijn Bijbel niet. Ik lees alleen dat Melchizedek genoemd wordt koning van Salem. Daarna zeg ik, er waren nogal wat plaatsen in de loop der tijd die Salem genoemd werden. Maar het is zeker niet de aanduiding van een letterlijke plaats op aarde. Want de Bijbelcommentaar zegt dat het gewoon vertaald had moeten worden met koning des vredes. Dat staat namelijk in Hebreeën 7. Koning des vredes, hoezo Jeruzalem? Het zou een anachronisme zijn. Want pas pak een beet een 1000 jaar later, ongeveer dan, pas 1000 jaar later is er sprake nog steeds van een stad die Jebus heet. En die werd veroverd door David en toen werd de stad genoemd Jeruzalem. Dat is pas 1000 jaar later. Dus het is een beetje onmogelijk dat Melchizedek koning was van een stad genaamd Jeruzalem. Daarna wijs ik u maar op, want we weten ook iedereen dat die plek waar Jeruzalem staat en waar later de tempel gebouwd werd. Daar was in de dagen van Abraham nog gewoon een plek in het wild. Daar was helemaal geen stad, ook geen Jebus. Dat weet iedereen. De Bijbel zegt het ook. Het was namelijk de berg Moria, waar Abraham dat altaar bouwde. Dat was na Melchizedek hoor, in de Bijbelse geschiedenis. Waar Abraham dat altaar bouwde waarop hij Isaac zou offeren. Dat was helemaal geen stad. Dus Melchizedek was geen koning van Jeruzalem. En als het al wel in Jeruzalem was, dan lag het toch niet op die plaats. Dus je hebt het dan veel te ver gezocht. Sterker nog, in de dagen van de Richteren, ben je weer honderden jaren later, was die plek ook geen stad, maar het was een dorsvloer. Nou ja, misschien lag die dorsvloer dan net buiten de stad Jebus. Dat zou nog kunnen, want hoe de geografie van het gebied was, dat weten wij niet meer. Omdat die veranderd is door de Romeinen. Dus het is wel moeilijk om een exacte plaats op een paar meter nauwkeurig aan te wijzen. Maar de plaats van de tempel was de plaats van de berg Moria, waar het altaar van Isaac stond, om zo te zeggen. Nou ja, Abrahams altaar, waar Isaac zou geofferd worden. En even later was het de dorsvloer van Arauna, die door David gekocht werd. Toch? Enzovoorts. Niks Jeruzalem. Jeruzalem is de stad Davids geworden. En wat er ook tevoren was, het heette niet Jeruzalem. En als u toch tevoren in de Bijbel de naam Jeruzalem tegenkomt, komt dat gewoon omdat het daarna pas geschreven is en later wordt aangeduid met een nieuwe naam. Net als Glastonbury, dat weet u toch, hè? In de tijd heette dat geen Glastonbury, dat heette Evelyn. En het was niet een dorpje daar ergens in Somerset, maar het was een eiland. Want het spul stond toen nog onder water. Enzovoorts. Dat kan toch allemaal, dat het later zo genoemd wordt. Hè? En toen New York gesticht werd, was het geen New York, maar was het gewoon Nieuw Amsterdam. Niet in Drenthe, maar wel aan de andere kant van... Nou goed. Toch, u begrijpt die dingen, toch? Maar Jeruzalem is de stad van David. Veroverd op de Canaanieten, op de afgodendienaars enzovoort. En in de toekomst gebeurt het alsnog wanneer de echte David de stad zal innemen, de inwoners zal doden, inderdaad. En daarna op dezelfde plek de stad opnieuw zal bouwen. En dan heb je pas echt Jeruzalem. Want de rest is gewoon voorafschaduwing van. En dat is een van de problemen die wij tegenkomen. Nou ja, Die we tegenkomen bij de bestudering van profetisch woord. Waarbij men uitspraken over Jeruzalem in de toekomst, wanneer het gebouwd is door de Heer zelf, dat men die uitspraken van toepassing brengt op het Jeruzalem dat in de loop van de geschiedenis was en op het Jeruzalem dat nu is. Die hebben we toch, hè? Ik zoek even met u op die bekende uitspraak, populaire uitspraak uit Psalm 122... Psalm 122. Een lied Hamarot van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des Heren gaan. En het huis des Heren is, als het er helemaal over gaat, de tempel in Jeruzalem. Inderdaad. En dan vers 2. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Ik heb er eens rondgekeken, het lijkt mij meer een hoop stenen. Een verzameling puin, waarbinnen om een of andere onverklaarbare reden mensen wonen. He? Onverklaarbaar bewoond, zeg ik dan altijd. Ja. Ik heb het over de oude stad, hè? Nee, het was al lang onbewoonbaar verklaard. Wegens gevaar van instorten, en dat gevaar is er nog steeds, hè? Nou goed, ik zeg het wat te laconiek. Maar ja, anders dan begin ik te snotteren, dat weet u, hè? Ik kan daar ook niet tegen. Het is erg genoeg dat het zo is, maar niettemin, het is zo. Maar hier staat: Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, niet de Joden, de stammen des Heren. Hoeveel stammen zijn dat? Hè? Een stuk of 12, hè? Minstens, hè? Minstens 12, ja. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. De getuigenis Israëls, dat wil inderdaad zeggen, tot de Heer zelf, want de Heer zelf is de getuigenis Israëls. Hij getuigt namelijk. Het is de verwijzing naar de Ark des Verbonds, de Ark der Getuigenis met het verzoendeksel, waarvan gezegd werd dat van daaraf, vanaf die plek, de Heer tot het volk zou spreken en dus getuigen, zodat Salomo zei, als men daar nadert, zou het moeten zijn om te luisteren. Te luisteren naar het woord des Heeren. En hier wordt gezegd, Jeruzalem is die stad die mooi gebouwd is, goed gebouwd is, waarin de stammen van Israël optrekken om daarna de Heer te horen en om vervolgens de naam des Heeren te danken. En dus om hem te dienen. Vers 5, want daar, in dat Jeruzalem, daar zijn de stoelen des gerechts gezet. De stoelen van het huis van David. Nou, wijs het maar aan dan. Waar staan die dingen dan? Met alle respect. Kijk, de stoelen van het des gerechts, de stoelen van het huis van David, wil zeggen de tronen uiteraard. Maar sinds het ingaan van de Babylonische ballingschap, weer populair gezegd, maar goed. Maar sinds de Babylonische ballingschap staat er geen troon aan het huis van David. Er is een einde gemaakt aan het Davidische koningshuis. Nou ja, niet aan de familie, maar wel aan het koningschap daarvan. En sindsdien is er wel een geslachtsregister, dan wil zeggen, dan wel een lijst van erfgenamen van de troon, uitlopend op de Heer Jezus en dus op de Messias. Men leest Matthäus 1, want daar, het Nieuwe Testament opent daarmee. Maar sinds de Babylonische ballingschap is er geen sprake van prinsen of koningen of zo. En als er bij gelegenheid is iemand tegengekomen die erfgenaam is van de troon, is hij gewoon aannemer in de Nazareth. Huh? Ja, Timmerman, zoiets. Huh? Maar hier gaat het over Jeruzalem waar de stoelen des gerechts zijn. De stoelen van het huis van David. Dat is in onze dagen niet zo. Het was in het verleden niet zo. Dat wil zeggen, het moet dus alsnog vervuld worden in de toekomst. Letterlijk wel te verstaan. Huh? En de volgende vraag is natuurlijk, waarom stoelen in het meervoud? Dat is een leuke, hè? Dat is een leuke, toch? Omdat de koning van het huis van David de eerstgeborene is onder, samen met, vele broederen. Omdat er zijn namen die samen met hem Israël, de volkeren, de wereld, zelfs de engelen zullen oordelen. Er zijn er die zouden delen in zijn heerlijkheid en daarmee in zijn heerschappij. Achter het woord stoelen ligt dus de gemeente verscholen. Hè? Ja, stoelen van het huis van David. En daarna, bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Die Jeruzalem lief hebben. En omdat er zijn die graag wel willen varen, die welvaart zoeken, bidden zij voor de vrede van Jeruzalem. Maar ik kan u zeggen dat dat niet helpt. Nu. Om de eenvoudige reden dat dit Jeruzalem geen vrede zal kennen. En dus eigenlijk ten onrechte de naam draagt. Vandaar dat in het verleden nogal wat andere namen aan Jeruzalem gegeven zijn. In andere talen, nou in het Arabisch natuurlijk, maar ook in het Latijn. Zie. Jeruzalem draagt ten onrechte de naam, want dat Salem is natuurlijk toch Shalom, vrede. Maar er is geen vrede, dat zeggen de profeten ook. Ik ken trouwens iemand die wilde gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het werd hem gevraagd namelijk door de Joden die daar woonden. En ze dachten dat de profeet een wit voetje had bij de Heer. Zoals hij zou bidden, zou het wel helpen. Dus ze vroegen aan Jeremia, bid toch voor ons tot de Heer. En voordat Jeremia maar zijn mond open kon doen, zei de Heer tot Jeremia, denk erom dat je dat niet doet, waag het niet. En als je het toch doet, wel in ieder geval, ik zal u niet horen. Ook als in een benauwdheid tot mij zullen roepen, de dagen dat het kwaad over hen komt, ik zal u niet horen. En nadat hij dat meerdere keren gezegd had, in meerdere hoofdstukken in Jeremia, wordt het Jeremia alsnog gezegd, bid maar voor de vrede van de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren. Bid maar voor de vrede van Babel, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Maar niet voor Jeruzalem. En Jeruzalem zou verwoest worden, het is ook inderdaad zo gebeurd. Maar het is dezelfde situatie als die we kennen in onze tegenwoordige tijd. Een kleine Joodse staat in en rondom Jeruzalem, grootste deel van de Joden verstrooid onder de volkeren, zo was het in Jeremia's dagen ook. En de profeet zegt, en dus de Heer zegt, en dit Jeruzalem zal verwoest worden. Dat is geen hoop. Integendeel. Als hier dan staat, bid om de vrede van Jeruzalem, is de vraag, dus welk Jeruzalem, hoezo Jeruzalem? En het antwoord is, nou het is die stad die wel samengevoegd is, die stad waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot getuigenis Israëls onder naam des Heren te danken. Kortom, het Jeruzalem waar de stoelen des gerechts zijn gezet, de stoelen van het huis van David. En eigenlijk gewoon staat er, het is het Jeruzalem waar de Messias woont. Misschien heb je net de indruk gekregen dat ik zei dat de Ark des Verbonds er weer staat. Maar dat geloof ik niet, dat hij daar weer staat. Ik geloof dat de Heer daar is. De Ark des Verbonds was daar de uitbeelding van. Ark des Verbonds met daarin de twee stenen tafelen, met daarop het verzoendeksel en daarbij trouwens het manna, de kruik met manna en de bloeiende staf van Aaron. Kortom, dat hele geheel is gewoon een uitbeelding van wie Christus is. De opgewekte. Hij die het woord Gods is en die het woord in zich bewaart en dus het woord Gods vertegenwoordigt. Degene die spreekt enzovoort en degene tot wie men zou komen om hem te dienen. Daar gaat het over. En als hier voor zover hier een verwijzing is naar de Ark des Verbonds, is het dus gewoon de verwijzing naar de Heer Jezus zelf die daar zal wonen. En ik weet het zo zeker, omdat elders, ik weet niet meer in welke profeet uit mijn hoofd, maar in een van de profetieën staat dat in die dagen, de komst van de Messias, dat in die dagen aan de Ark des Verbonds niet meer gedacht zal worden. Klinkt wel leuk, want tot in onze dagen wordt eraan gedacht. Worden de verhalen over verteld, worden de films over gemaakt, enzovoort. Waar is die Ark des Verbonds? Ik geloof niet dat hij er nog is, maar de vraag is, waar is de Christus? En het zoeken naar de Ark des Verbonds is dus in de praktijk hetzelfde als het zoeken naar de Heilige Graal. En de makers van de ene film hebben ook de andere film gemaakt, heb ik begrepen. Toch? De ene keer zie je, wie was het, Harrison Ford? Zoeken naar de Heilige Graal en daarna zie je hem zoeken naar de Ark des Verbonds. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Het is de zoektocht naar waar is Christus. Het is ook de zoektocht naar de steen der wijze of naar het levenselixer of wat er maar wezen mag. Het is de zoektocht naar van de alchemisten. Hoe maken wij goud? Het is allemaal hetzelfde. Het is het zoeken naar hem in wie het leven is. Het is zoeken naar Christus, maar hij is er niet. Nee, hij zal in de toekomst verschijnen, inderdaad. Als men hem zoekt, als men waarheid zoekt. Zie. En als dat gebeurd is, als hij verschenen is, als onder zijn leiding Jeruzalem herbouwd is, nadat het aan het eind van de 70e week van Daniel verwoest is, als dus de stammen Israëls optrekken, nadat de stammen Israëls zichzelf ook weer kennen, en als zodanig ook van Gods wegen erkend worden, alle 12 stammen van Israël, wanneer dus ook 12.000 uit elke stam van Israël verzegeld zullen worden en zullen aangesteld worden tot dienstknechten Gods. In die tijd dus, wanneer de stammen Israël zullen optrekken naar dat Jeruzalem, wanneer de troon daar als het ware staat van, ik zeg als het ware, want ik neem het echt nog steeds niet zo letterlijk, maar als de Heer daar is en van daaruit zijn koninkrijk op aarde vestigt vanuit zijn zetel in Jeruzalem, dan geldt, bid om de vrede van Jeruzalem. Want degenen die dat doen, zijn uiteraard degenen die sympathiseren met, en beter, die geloven in de Heer Jezus Christus, die daar zijn zetel heeft. Toch? Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Zij zijn namelijk degenen die deze beloofde zegeningen zouden ontvangen, de zegeningen van het Messiaanse Rijk op aarde, logischerwijze. Maar voor dat doel zou men zich onderwerpen aan de grote koning, die immers woont in die stad van de grote koning. En daarna staat er, vrede zij in uw vesting, welvaren zij in uw paleizen. Moet je naar zoeken, zeg, paleizen in Jeruzalem, met die hoop stenen, hè? Die ruïnes daar. Heel verschrikkelijk, maar goed. Maar in de toekomst zal het weer zo zijn. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken, vrede zij in u. Om des huizes des Heeren onze Gods wil zal ik het goede voor u zoeken. Voor dat Jeruzalem. En de woorden van die strekking zijn natuurlijk ook van toepassing. In bijvoorbeeld, want ik was er al even, in Zacharia, we waren zojuist in vers 5, in hoofdstuk 5, dus ik neem je nou mee naar hoofdstuk 8. Vanaf vers 1. Daarna geschiedde het woord des Heeren der Heerscharen tot mij zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb geijverd over Sion, met een grote ijver, ja met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal genoemd worden, of geheten worden, een stad der waarheid. En de berg des Heeren, de Heerscharen, zal genoemd worden berg der heiligheid. Dat bedoel je. Waaraan de vraag natuurlijk meteen is of dat al vervuld is. Daar heb ik nagevraagd aan professor Hans Jansen. En die zei, ja, dat is al vervuld. Dat is vervuld in de Tweede Wereldoorlog, in de Holocaust enzovoorts. Er is het oordeel gekomen over het Joodse volk. Zo hevig en zo ernstig, dat heeft daar zijn climax bereikt, is daarna voltooid. En als daarna vanaf 1948 een Joodse staat ontstaat met Jeruzalem enzovoorts, dan is dat de tijd waarin de Heer Israël zal zegenen en wij moeten dus onze theologie veranderen. Dus ik schreef zo'n boek, Christelijke Theologie na Auschwitz, mij ter hand gesteld door een Jodin die beweert te geloven in de Heer Jezus Christus, maar die van de Bijbel kennelijk weinig verstaat. Verstond. Ze is bij de Heer. Dus ze zal wel bijgespijkerd worden, mag ik aannemen. Ja. En haar zonen woonden daar, hè. Heb ik gekend, die jongens. Ze zijn allemaal geëmigreerd naar de Joodse staat. Ze hebben allemaal het evangelie gehoord. Of ze gelovigen zijn, weet ik niet. Maar ze hebben zich in de Joodse staat gevestigd. Met het idee van, het is het werk van de Heer en dat, enzovoort. Maar het is niet het werk van de Heer. Het werk van de Heer is zich een gemeente verzamelen uit de volkeren. Inclusief uit het Joodse volk. Door de prediking van het evangelie. En dat is niet het bouwen van een land. Ook niet als het het Joodse land is, eer het Israël. Maar goed. Maar deze profetie zegt wel duidelijk wanneer het is. Ik ben wedergekeerd tot Sion. Nou ja, ik ga maar even kort door de bocht. En dan zeg ik, ja, dat kun je Jehovah's getuigen niet wijsmaken. Want ja, die jongens leren dat sinds 19... En meisjes ook, die leren dat sinds 1917 de Heer is wedergekomen. Waarna de vraag is wat dan Sion is. Maar goed. En de volgende vraag is ook waarom wij dat niet zien. En toen men het niet zag, heeft men gezegd, nou ja, dat moet je ook niet letterlijk nemen. Voor die tijd wel, daarna niet meer. Hè? Weet je wel? En zo kun je maar aan met je Bijbel. Dat schiet niet op. Maar we nemen het gewoon letterlijk. De Heer zegt, ik ben wedergekeerd tot Sion. Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. Nou, sinds 1917 is er weinig veranderd daar. De Heer woont niet in Jeruzalem. De prediking van het evangelie is er sowieso verboden. In Jeruzalem. Ja. Zeker, krachtens wet. Nou en of. Maar de Heer zegt, ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal genoemd worden stad der waarheid. Waarheid? Hoeveel godsdiensten, denkt u, hebben daar een... Hoe heet dat? Pied-à-terre? Hoe heet dat? Okay, ik kan de term helemaal niet te binnen schieten. Maar hebben daar een... hè? Dat zei ik het goed? Oh, wat leuk. Nou goed. Maar hebben we daar een vestiging, zal ik maar zeggen, daar in Jeruzalem? En hoeveel grote godsdiensten claimen de stad als hun heilige stad? Hoezo stad der waarheid? Waarna we nog even de vraag van Pilatus herhalen, maar wat positiever. Wat is waarheid? En dan zeggen we, dat is Christus en die is daar niet. En voor zover hij er is, is het omdat er hier en daar een gelovige rondloopt... Maar de Heer woont niet in Jeruzalem, maar in het hart van die gelovigen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hij woont niet in Jeruzalem, en Jeruzalem is niet stad der waarheid. En de berg des Heeren, der Heerschaar, is niet een berg der heiligheid, maar onheiligheid. Ga maar kijken. Zie. Maar niettemin wordt hier aangekondigd zo'n Jeruzalem. Dat moet dus nog vervuld worden. Het wordt in onze dagen niet vervuld. Het kan niet. Het zou eerst nog verwoest worden. En dat is waarover vers 1 en 2 spreken hier van dit hoofdstuk. Dat oordeel moet nog komen. Definitief. Daarna pas zal Jeruzalem hersteld worden. Nou goed. Ik sla weer even om. Want ik ga nog even naar hoofdstuk 12 van Zacharia. De last van het woord is Heer over Israël. De Heer spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Kortom, de schepper, die de God van Israël is specifiek, spreekt. Hij zegt, zie, ik zal Jeruzalem stellen tot drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat het Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Dat wil zeggen een zware steen, want dat is wat lastig letterlijk is. Hè? Dan is het een hele lastig, een zware last. Allen die zich daarmee beladen, dat wil zeggen ze zullen die steen willen tillen, zullen gewisselijk doorsneden worden. Een hernia oplopen, zou ik maar zeggen. Dan wel een dwarslesie, of maar zo is. En ik leg het maar uit. We zullen de steen tillen en dan is het afgelopen. Zullen doorsneden worden. Het is nogal noodlottig, om zo te zeggen. Al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen, maar ze zullen hun rug op die steen breken. Of op de steen verpletterd worden, of door de steen verpletterd worden. Net zo u wil, want die termen staan ook allemaal in de Bijbel. De dingdagen, spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schuwigheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. En zo, verder. Daarna vers 7. En de Heer zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En die die onder hen struikelen zal, zal te dien dagen zijn als David. En het huis David zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Wanneer? Nou, kan alleen maar zijn na de 70ste week van Daniël. En dus na de officiële wederkomst van Christus ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Want daarvoor, Zacharia 14, slaan we weer een bladzijde om. Daarvoor zou de Heer zelf, vers 2 van Zacharia 14, zou de Heer zelf alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Met als gevolg dat de stad zal worden ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden en zo verder. Zie? En dat loopt inderdaad dus uit op de verwoesting van Jeruzalem. Dat is niet wanneer de Heer zich keert tegen de heidenen, het is wanneer de Heer de heidenen gebruikt om een oordeel over Jeruzalem te brengen. En pas daarna worden de rollen omgedraaid. Want daarna zal Jeruzalem herbouwd worden onder leiding niet van David, maar de zoon van David. En als men daarna zal proberen Jeruzalem te tillen, in allerlei betekenissen van het woord, zal dat niet lukken. Dat wil zeggen, de Heer zou Jeruzalem beschermen, de Heer zou Jeruzalem bewaren, zou de inwoners van Jeruzalem bewaren. Kortom, de Heer zou strijden tegen de heidenen. En dat is niet alleen wat we lazen in Zacharia 12 vers 9, maar inderdaad ook in Zacharia 14 vers 3. Daar vindt de ommekeer plaats. Eerst zal de Heer de heidenen gebruiken om Jeruzalem te oordelen. Daarna zal de Heer strijden tegen die heidenen en zal eens beginnen zijn koninkrijk te openbaren, inderdaad daar in Jeruzalem. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar het punt is gewoon dat men niet op die dingen zou vooruitlopen. Dat men inderdaad de tijden zou onderscheiden, om eens weer eens een dwarsstraat te noemen. En zou beseffen dat dit Jeruzalem, dat door de Heer gezegend zal worden, niet het Jeruzalem is dat wij vandaag kennen en zoals het op de kaart staat. Dat wacht op de komst van de Messias, inderdaad. Maar bij die gelegenheid zou Jeruzalem verwoest worden. Het is niet alleen wat Zacharia 14 zegt, maar het is ook heel duidelijk terug te vinden in Joël 2 en natuurlijk in Matthäus 24. Waarbij pas aan het eind van de grote verdrukking Jeruzalem zou verwoest worden. Dat wil zeggen de grote verdrukking over Jeruzalem en over de Joodse staat. En daarna zeg ik, nou ja, de eerste schriftplaats daarvoor is natuurlijk toch gewoon Daniël 9, de profetie over de 70 weken, waarin bij herhaling gezegd wordt dat tot het einde van de 70ste week aan toe, en dus tot aan het eind van de 70 weken, vastelijk besloten verwoesting zal komen over met name Jeruzalem. En dus is dat een weinig hoopvolle gedachte voor het Jeruzalem in onze dagen. En daarna, of je dat leuk vindt of niet, maar daarna stellen we nou vast dat inmiddels dan toch een jaartje of 100 zo ongeveer men dus hevig ruzie maakt over Jeruzalem en wie daar rechten op zou kunnen laten gelden enzovoort. En er wordt zwaar om gevochten, het wordt hoog en serieus opgenomen, het is in hoge mate bepalend voor de hele wereldpolitiek eigenlijk. Maar hoe ernstig dat ook wezen mogen, er staat in mijn Bijbel dat degene die in de hemel woont er gewoon om lacht. Ik doe dat meestal niet, niet echt. Maar niettemin, er blijft natuurlijk toch een gedoe en een zeker en tamelijk lachwekkend gedoe, omdat wij weten, omdat de Heer het ons bekendgemaakt heeft, wij weten hoe het afloopt. En ik weet wel dat het tragisch afloopt voor de inwoners van Jeruzalem. Dat is ook waar mijn vader over sprak. Hij zegt, loop ik daar rond? En dan realiseer ik mij dat die kinderen die daar rondlopen, dat die Als ze niet verhuizen, zal ik maar zeggen, die verwoesting van Jeruzalem zullen meemaken. Deze generatie verwacht hij, ik verwacht het nog steeds ook. Precies zo. Dat is toch niet zo aardig om daarmee geconfronteerd te worden. Maar aan de andere kant, je weet dat het zo gaat. En als je enigszins afstand kunt nemen van alles wat in de wereld omgaat, dan moet je toch een beetje grijnzen van, ja, ze gaan wel tekeer. Maar wat maakt het uit? Ik bedoel, het leidt tot niks. Het is niks nieuws, dat geldt voor alle menselijk gedoe. Zie, waar moet het naartoe, vroegen wij. En er zijn mensen die zeggen, dat moet je dus van tevoren zelf bepalen waar je naartoe wil. En ik las laatst zelfs dat je zelf moest van tevoren weten waar je eigen plaatselijke christelijke gemeente over 5 jaar zou moeten zijn. Dat wil zeggen hoeveel leden het zou moeten hebben, hoeveel geld het in kas zou hebben en al dat soort dingen meer. Welke... Echt waar heb ik gelezen, ja. Ja. En er werd zelfs bij gezegd dat als wij dan zouden zeggen van nou, dat zoekt de heer zelf al uit, is dat de verregaande gemakzucht en luiheid enzovoort. Dus ze kunnen mij niet van luiheid beschuldigen, denk ik wel eens in dit soort dingen. Dat doe ik zelf wel, maar voor een ander is dat wat moeilijk te doen. Maar ik zeg, dat ziet de heer zelf wel hoor. Hij zou zijn gemeente bouwen en wij zien het wel. We zijn beschikbaar, maar hij bepaalt het maar. Wij niet. Het is wat de mens doet. En wat de mens ook bepaalt, er komt toch niks van terecht. Als je dat na 6000 jaar menselijke geschiedenis nog niet geleerd hebt, dan heb je weinig geleerd, toch? Ons leven gaat toch anders dan wij gehoopt of gedacht hadden of dan waaraan wij gewerkt hadden enzovoorts. Daar is ook niks mee mis. Je had je leven aan de Heer zullen geven en de Heer heb je gevraagd of hij maar de weg wil wijzen en wat de toekomst mij dan ook brengen mogen. Dat bepalen wij niet, maar we weten wel meegeleid des Heren hand, toch? Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. De naam van Jeruzalem, overigens, heeft in werkelijkheid de betekenis van het voortbrengen, het wijzen van de weg eigenlijk, het voortbrengen van vrede, dat Shalem, van Jeruzalem of Shalayim, dat is immers gewoon vrede, maar het Yara waarmee de naam begint, heeft de betekenis van stromen, gooien, het schieten van een pijl. Kortom, het overdragen van iets van de ene plek naar de andere en daarbij het richting aangeven. Zo komen die termen in de Bijbel tegen, ook in de vertaling. En als je het populair vertaalt, vertaal je het dus met onderwijzen. In de zin van wijzen, richting aangeven, het overdragen. En dus betekent de naam van Jeruzalem zoveel als onderwijzing van vrede. Dus dat zou vrede voortbrengen. Er is een parafrase op, daar staat van Jeruzalem zal de wet uitgaan. En wet is immers onderwijs, letterlijk, dat is wat het woord betekent, Torah. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan. En voor zover het stad der waarheid is, en zo hebben we dat zojuist gelezen, wil zeggen dus dat de waarheid, namelijk het woord van God, dan wel Christus gepredikt zal worden, beginnende in Jeruzalem en daarna vanuit Jeruzalem tot de einden der aarde. En ook dat lezen we dus letterlijk bij gelegenheid in de Bijbel. Maar het zal duidelijk zijn dat die naam als zodanig dus op de tegenwoordige stad op geen enkele manier van toepassing is. Het brengt geen vrede, het brengt inderdaad tegenovergestelde. Het is een stad die altijd strijd tevoorschijn heeft geroepen. Maar dat komt natuurlijk omdat Jeruzalem, zoals wij het kennen in de loop van de geschiedenis, juist de goddeloze stad is. De stad waar de Heer zou wonen, maar waar de Heer de eeuwen door altijd werd afgewezen in de praktijk. En dat is uiteraard nog steeds zo. Het is overigens interessant om te zien dat de naam Jeruzalem in het Oude Testament 666 keer voorkomt. 666 keer. Inclusief de keren dat er staat Jerusalem in het via de Aramees, met die 666 keer, en het Nieuwe Testament 144 keer. Lijkt me duidelijk, 666, omdat het een verwijzing is naar de mens, en daarmee naar Christus, niet roepen de antichrist, naar Christus namelijk, want het is de stad waar de mens, namelijk de zoon des mensen, zijn koninkrijk zou vestigen, vanzelfsprekend. En anderzijds in het Nieuwe Testament 144 keer, maar 144 is 12 kwadraat en 12 staat voor heerschappij. voor koningschap feitelijk, voor heerschappij. En het is duidelijk dat onder het nieuwe verbond inderdaad Jeruzalem de hoofdstad van het koninkrijk zou zijn. En dat vanuit Jeruzalem de heerschappij van de zoon des mensen over heel de aarde gevestigd zal worden. Dat lijkt me niet zo moeilijk. In het Nieuwe Testament hebben we nog enige uitspraken over Jeruzalem. En die haal ik met genoegen aan, omdat daar niet slechts gaat om de stad, maar om het beginsel waar de stad voor staat. Dat is namelijk bij Babel ook het geval. Het is veelal letterlijk de stad, maar er staat tegelijkertijd voor, laten we zeggen, een systeem. Een wereldbeschouwing, zo u wil. Een filosofie. En zo vinden we Jeruzalem uiteraard in de Bijbel ook genoemd. Heel dikwijls wordt Jeruzalem genoemd terwijl er nauwelijks aan de stad gedacht wordt. Maar er wordt gedacht uiteraard aan het werk van de Heer dat in Jeruzalem gestalte zou krijgen en vanuit Jeruzalem over de wereld verspreid zou worden. In dat verband kom ik bijvoorbeeld terecht in Galaten hoofdstuk 4. Het is een wat lastig schriftgedeelte om het in het voorbijgaan aan te halen, maar ik waag het er toch maar even op. Waar gezegd wordt in vers 21, zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven in Genesis, maar het wordt geacht deel uit te maken van de wet. Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd, één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben, analogieën. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene verbond van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende, het welk is Agar, of eigenlijk Hagar als het Hebreeuws zou zijn. Want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Hagar, de slavin, en de slavin van Abraham, maar daarmee ook de moeder van de zoon van Abraham, Ismaël, die Hagar staat voor het oude verbond der wet en wordt dus geassocieerd met Sinaï. Dat is een naam die ook geassocieerd wordt met de wet, omdat de Sinaï de plaats is van de wetgeving. Hagar en Sinaï staan dus voor het oude verbond der wet. En wat eruit voortgebracht wordt is, uit Hagar, wat voortgebracht wordt is Ismaël, waarbij dus Ismaël een beeld is van Israël voor zover het onder de wet leeft. Het stamt wel van Abraham af, maar het is in slavernij, onder de wet. En Ismaël wordt uitgedreven, wordt onterfd, om zo te zeggen. Hij blijft naar het vlees en naar de mens, gewoon de oudste zoon van Abraham. Uit dien hoofde heeft hij zelfs een stuk Bijbelse geschiedenis geschreven. Dat gaan we terugvinden in Genesis, het is ook door hem ondertekend, Ismaël. Later heeft Esau hetzelfde gedaan, één generatie later, in precies dezelfde hoedanigheid overigens. Maar niettemin waar het gaat om de belofte Gods en het werk Gods, wordt hij buitenspel gezet, wordt hij uitgerangeerd, om in de termen van de spoorwegen te spreken. En zo is het met heel de wet. Maar wat er van staat is dat Sinaï, dat Hagar en dus ook eventueel Ismaël overeenkomt met Jeruzalem dat nu is, staat er. Nou ja, Jeruzalem dat er zoals het er was in de dagen waarin deze gelaten brief geschreven werd. Conclusie is dan gewoonlijk dat de gelaten brief geschreven werd in elk geval voordat Jeruzalem verwoest werd. Dat zal wel, want toen Jeruzalem verwoest werd was Paulus ook al overleden. Officieel het jaar 70 van onze jaartelling toch? Maar goed. Maar dat Jeruzalem dat nu is natuurlijk niet zomaar de stad. Het zal duidelijk zijn dat de term hier gebruikt wordt ter aanduiding van het Jodendom als zodanig. Levend onder de wet. Zich beroepend op Mozes. Overigens ten onrechte, maar dat zegt Paulus ook. Hij zegt als je de wet zou kennen, en de wet is heel wat meer dan 10 geboden. Als je de wet, de Torah zou kennen, dat is minstens de 5 boeken van Mozes waarvan Genesis het belangrijkste is. En niet Exodus en Deuteronomium. Dan zou je deze geschiedenis van Abraham ook moeten kennen en moeten begrijpen. En dat staat er ook, hè? Hoort gij de wet niet? Je hebt toch ook gelezen over Abraham en die twee zonen? Zo moeilijk is dat niet om de conclusies daaruit te trekken. De conclusie te trekken dat als men onder wet leeft en dus dienstbaar gemaakt is, dat men onder gezag staat van iets anders of iemand anders eventueel, dat men dan niet erfgenaam is van de beloften. Hoewel men dan misschien toch van Abraham afstamt. Zie? Men zou uit Sarah moeten zijn. Maar goed, het Jeruzalem dat nu is, is dus het Jeruzalem dat leeft onder de wet, dat dienstbaar is. En het komt dus overeen met de vrouw in de Eva, met boven zich dat deksel opgesloten. Dienstbaar onder de wet, onder die looie plaat, zal ik maar zeggen. En dat Jeruzalem komt in de praktijk overeen met Babel. Het is ook niet helemaal voor niks en zonder grond dat sommigen, als ze in de Bijbel lezen over Babel, automatisch invullen Jeruzalem. Andersom gebeurt ook, men leest over Jeruzalem en men denkt aan Babel. Dus sommigen hebben wat verknipt beeld van het profetisch woord en vullen vooral die termen wat anders in. Maar dat er verwantschap is tussen Jeruzalem en Babel, ja, dat is een duidelijke zaak. En eigenlijk wordt het hier dus ook gezegd. Maar dan verder, vers 26, maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons allermoeder. Waarmee gezegd wil zijn dat Sara, dat Hagar overeenkomt met Jeruzalem dat nu is, en dat Sara overeenkomt met Jeruzalem dat boven is. En het lastige is ongetwijfeld die vreemde tegenstelling tussen Jeruzalem dat nu is en Jeruzalem dat boven is. Je zou verwachten Jeruzalem dat straks is. Toch? En zo is het ook eigenlijk, maar het is meer dan dat. Maar om het laagste niveau te beginnen, het Jeruzalem dat nu is, is dat Jeruzalem als uitdrukking van het Jodendom enzovoorts, maar dat leeft onder de wet en dat roept dus een oordeel over zich af dat ook zeker zal komen. Het oordeel werd trouwens al uitgebeeld in de berg Sinaï, die immers in brand stond. En de hele wetgeving kwam trouwens naar aanleiding van de brandende braambos. Die stond daar ook bij, die Sinaï overigens. Maar die stond ook in brand. Maar het beeld meteen het oordeel uit. Maar goed, daar heb ik het misschien nog over. Maar de tegenstelling is in de eerste plaats tussen Jeruzalem dat nu is en het Jeruzalem dat straks zal zijn. En als het Jeruzalem dat nu is hier in Galaten 4, als dat letterlijk een Jeruzalem is op aarde, dan is het Jeruzalem dat straks zal zijn ook een Jeruzalem dat letterlijk zal zijn op aarde. Maar goed, dat is niet werkelijk het onderwerp van dit schriftgedeelte. En daarom vinden we een andere vergelijking nog. Namelijk, het Jeruzalem dat in de toekomst op aarde zal zijn, dat Jeruzalem bestaat eigenlijk al, nou niet zo letterlijk, maar het bestaat feitelijk al, echter niet nu en hier op aarde, maar het bestaat in de hemel. Om niet te zeggen, het is eigenlijk de hemel, dat kan ook nog. Maar vooruit, er staat in ieder geval, maar Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Het probleem van het schriftgedeelte is dat er sprake is van een dubbele tegenstelling, zo vinden we die in de Bijbel nou eenmaal, terwijl in het schriftgedeelte zelf eigenlijk maar op één van de twee tegenstellingen gewezen wordt. De eerste tegenstelling die gepasseerd wordt is die van Jeruzalem nu en Jeruzalem straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, met de letterlijke stad en de letterlijke koninkrijk van Christus op aarde. Maar de andere is eigenlijk de tegenstelling tussen het Jeruzalem dat in de toekomst op aarde zal zijn en het Jeruzalem dat feitelijk in de hemel reeds bestaat. En in dat Jeruzalem horen wij thuis. Het is dus ook de tegenstelling tussen de gelovigen straks in de toekomst op aarde, in de dagen van de na de wederkomst van Christus, tegenover de gelovigen uit onze bedeling, die een positie hebben ontvangen, niet op aarde, maar in de hemel. En dus voor zover wij behoren tot Jeruzalem, in de zin van dat van Sara, het Jeruzalem van het nieuwe verbond, want daar gaat het uiteraard over, wel, voor zover dat zo is, is dat dan toch in de hemel. En dus staat er, het Jeruzalem daarboven is, dat is vrij, dus onder het nieuwe verbond, dat is ons allermoeder. En je mag voor mij het woord stad erachter invullen, de moederstad, dat wil zeggen, daar horen wij thuis. Zie? En vandaar dat wij sinds mensenheugenis, christelijke heugenis zingen over Jeruzalem en helemaal niet aan Jeruzalem denken, maar we denken aan de hemel. Niet geheel ten onrechte. Wel wat verwarrend soms, maar niet geheel ten onrechte uiteraard. Het is in ieder geval aan dit vers ontleend. En daarna gaat de apostel op deze dingen in en gaat ook in op de tegenstelling tussen hen die onder de wet leven, in de eerste plaats de Joodse wet, maar wet in het algemeen, en degene die in de vrijheid staan, want dat verschil is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het is ook het verschil tussen Ismaël en Isaac. Ismaël was eerder, maar hij erft niet. En degene die later kwam, de zoon uit de vrije, die erft. En zo is het met ons als gemeente ook. We worden gesteld boven degene die leven onder het oude verbond, vanzelfsprekend. Onder het motto, vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatsten. En onder het motto, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Toen Jacob zijn armen kruiste en toen Jozef zei, pa, die zoon, hij staat aan de andere kant. En toen zei vader Jacob, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Je wordt er zo moe van elke keer hetzelfde beginsel weer te herhalen. Niet waar? Maar dat beginsel is dat uiteraard. Wij hebben deel niet aan Babel in volstrekt overdrachtelijke zin, maar wij als gelovigen, wij leven in dat hemelse Jeruzalem. Dus wat hier gezegd wordt, daar is ons burgerschap. Het andere schriftgedeelte wat in deze termen over Jeruzalem spreekt, is dat in Hebreeën hoofdstuk 12. En daar vinden we dezelfde dubbele tegenstelling. Ik vind het altijd leuk dat de apostel de dingen niet eenvoudiger voorstelt dan ze zijn. Hij zou dat gemakshalve best kunnen doen, maar hij doet het toch niet. Het is een wat uitgebreider schriftgedeelte, maar het begint min of meer in vers 18 van Hebreeën hoofdstuk 12. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. Verwijzing naar Exodus 19, geschiedenis van de wetgeving waarbij de berg in brand stond. En gij zijt niet gekomen, vers 19, tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Het was een verschrikkelijke, laten we zeggen, afschrikwekkende ervaring voor Israël. De wetgeving op die Sinaï. En dat zou het ook moeten zijn, want de prediking van de wet is zeer afschrikwekkend. Want als men zich niet houdt aan al wat in de wet geschreven is, wordt men door de wet veroordeeld. Dus bediening des doods. Daar wil je toch liever niet mee te maken hebben. Zie? Er staat ook, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Die looie plaat was te zwaar. Het juk was te zwaar. Zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd worden of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Kortom, we nemen weer de draad op, vers 18, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Wij zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Ook een naam voor Jeruzalem dus, hè, Sion. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Gij zijt gekomen tot de stad des levenden Gods. Nog iets meer dan de stad Davids. Maar goed, het is de stad des levenden Gods. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. En wat er verder volgt, de vele duizenden engelen, kortom de algemene vergadering, namelijk de Ecclesia, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, kortom dat hemelse Jeruzalem is ons allermoeder. Daar hebben we burgerschap, daar staan wij ingeschreven, op zijn minst, en zo verder. Maar ook hier is het een dubbele tegenstelling, want men kan zeggen, vroeg ik, onder het oude verbond kwam men tot Sinaï, onder het nieuwe verbond komt men tot Sion. En dat de naam Sion gekozen werd, is natuurlijk vanwege het taalkundige verband tussen Sinaï en Sion. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar u merkt dat de namen toch redelijk op elkaar lijken. Dus als je die plaatsen tegenover elkaar zet, gebruik je voor Jeruzalem de naam Sion. In plaats van Jeruzalem. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. En die staat niet in brand, maar op die berg ligt de stad van de levende God. Daar staan de stoelen des gerichts enzovoorts. Het is makkelijk te begrijpen dat deze tegenstelling in de eerste plaats dezelfde is als die van Galaten 4. Maar het is dus gewoon de tegenstelling tussen Israël onder het oude verbond en daarna Israël en de volkeren overigens onder het nieuwe verbond. Het oude verbond beheerst door Sinaï, het nieuwe verbond beheerst door Jeruzalem. En dat zal in de toekomst letterlijk zo zijn. Maar als dat zo is, en als het daarover zou gaan in de eerste plaats, dan zou er dus eigenlijk moeten staan, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar die naam is weggelaten in vers 18. En dan vers 22, maar gij zijt gekomen tot de tastelijke berg Sion. Dat is wat in de toekomst zal gebeuren. Maar er staat niet tastelijk, het hele woord is weg. En het is duidelijk dat gesuggereerd wordt, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke, maar tot de ontastelijke berg. Niet de letterlijke berg, maar de berg in de overdrachtelijke betekenis van de term. Niettemin, die berg Sion is wel degelijk een letterlijke, een tastelijke berg. En dus is het weer diezelfde dubbele tegenstelling. Het is niet het Jeruzalem zoals het in de toekomst op aarde zal zijn, het is het Jeruzalem zoals het nu reeds existeert. In de hemel namelijk. Het koninkrijk van Christus. Begrijp je me goed? Ik zeg in de hemel. Omdat je ook langs de andere kant binnenkomen kunt zeggen dat het rijk van Satan en dus Babel een plaats heeft in de hemel. Dat is ook zo. Want de koning van Babel heeft nog steeds een troon in de hemel. Het zal nog veranderen. Maar niettemin de troon van de Heer Jezus Christus staat daar. Bij wijze van spreken dan. In de hemel zelf, hè. Maar punt is, wij zijn niet gekomen tot dat aardse koninkrijk onder het nieuwe verbond. Wij zijn zelfs gekomen tot een hemels koninkrijk onder het nieuwe verbond. Dus het is niet alleen de horizontale tegenstelling in de tijd, maar het is ook de verticale tegenstelling. We hebben een plaats in de hemel. Dat is onder geen beding Sinaï, dat is alleen maar Sion. Zie? En het is zo omdat wij eerstelingen zijn, dat woord staat er ook, eerstgeborenen in vers 23, omdat we eerstgeborenen zijn van dat Jeruzalem, van dat koninkrijk van Christus, en omdat we eerstgeborenen zijn, zijn we bestemd voor de hemel. Dat staat ook allemaal in de wet, maar dat ga ik nou allemaal niet beschrijven natuurlijk. Maar waar het maar om gaat is dat hier de naam Jeruzalem in vers 22 gebruikt wordt inderdaad eigenlijk helemaal niet in een letterlijke betekenis, maar een afgeleide betekenis, een veel hogere. Namelijk in de eerste plaats als aanduiding van het koninkrijk van Christus, dat wil zeggen zijn koninkrijk onder het nieuwe verbond wel te verstaan en vanzelfsprekend, maar bovendien in de hemel zelf. En dat is een prachtige inleiding overigens tot de allerlaatste hoofdstukken van de Bijbel. Openbaring 21, waarvan ik vers 1 oversla, daar heb ik een goede reden voor. Qua indeling hoort het namelijk bij het voorgaande schriftgedeelte, nog bij hoofdstuk 20, vers 11, tot en met 21, vers 1. Dat is een pericoop, die hoofdstukindeling is hoogst ongelukkig en heeft tot grote misverstanden geleid. Want u weet, in 20, vers 11 lezen wij dat de aarde en de hemel wegvloden en er geen plaats voor die gevonden is. En het schriftgedeelte eindigt in 21 vers 1 met, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Punt. Dat is een afgesloten gedeelte in zichzelf. Daar begint als het ware een nieuwe pericoop in 21 vers 2. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En waar het nou om gaat in dat schriftgedeelte, dat loopt tot en met hoofdstuk 22, is dat we hier een beschrijving vinden, niet van een Jeruzalem dat ooit een keer in de toekomst op aarde zal nederdalen, hetzij in de dagen van de wederkomst van Christus, hetzij zelfs in de dagen na de jongste dag, namelijk op een nieuwe aarde. Zo wordt het traditioneel gelezen, mede door die ongelukkige hoofdstukindeling. Daarna zeg ik, maar die ongelukkige hoofdstukindeling komt natuurlijk voort uit deze opvatting. Die begrijp je toch ook, hè? Maar je moet daar gewoon vanaf. Wat hier beschreven wordt, is niet het nederdalen van een prefab stad uit de hemel. Zo van, hij is eerst in de hemel, kun je bewijzen. Want in Galaten gaat het over Jeruzalem dat boven is. En in Hebreeën 12 gaat het over een hemels Jeruzalem. Dus daar is die stad al. En in de toekomst zal hij dus alsnog vanuit de hemel naar de aarde nederdalen. Dat in allerlei kringen, alle kringen denk ik, gelooft men dat het zo zit. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Omdat ik het op geen manier in de Bijbel plaatsen kon. Maar het blijkt ook niet zo te zijn. Jeruzalem wordt hier gebruikt inderdaad in dezelfde betekenis als in Galaten en in Hebreeën 12. Het is namelijk, de naam van de stad wordt genoemd, maar als aanduiding van het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus, en daarmee ook als aanduiding van het Nieuwe Verbond. Uiteindelijk vallen die twee toch samen, zonder Nieuw Verbond geen Koninkrijk. U weet, Nieuw Verbond komt via de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En het Koninkrijk komt via de koning. Maar de hoge priester van het Nieuwe Verbond is die koning. En andersom, die koning waar het over gaat, is de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Na de ordening van Melchizedek immers. Dus vallen die twee dingen volledig samen. En dus zit de Heer op de troon, als koning of als priester? Ja, als beide. Het enige punt is dat zijn koninkrijk op aarde niet openbaar wordt. Hij houdt het verborgen. Om redenen waar ik nou dan niet verder op inga. Ze moeten nou maar een beetje bekend zijn. Maar wat hier beschreven wordt, is het nederdalen van het nieuwe Jeruzalem uit de hemel op de aarde. Dat is waar, maar wat het voorstelt. Het is, kijk, in de eerste plaats, het is natuurlijk gewoon een visioen. Hè? Gewoon, niks bijzonders. Gewoon een visioen. En een openbaring is een visioen sowieso gewoon. Het zijn allemaal visioenen met een overdrachtelijke betekenis. Van vrouwen en hoeren en beesten en wat het allemaal maar is. Hè? Het is allemaal overdrachtelijk en dat is hier nog steeds zo. Het is niet een filmpje van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hier vinden we een visioen. En dat Jeruzalem is een beeld van het Messiaanse Rijk en van het Nieuwe Verbond. En dat Messiaanse Rijk, nou daar weten wij allemaal al hoe dat zou gaan. En wij herkennen het in het visioen ogenblikkelijk. Ja, als je in het laatste hoofdstuk van de Bijbel bent, zal ik maar zeggen, moet je toch een beetje begrepen hebben waar het over gaat, nietwaar? Wat beschreven wordt, is dat dat Koninkrijk van Christus in de hemel reeds bestaat. En het Nieuwe Verbond ook. En voor zover wij deel hebben aan zijn Koninkrijk, is het omdat wij gezet zijn in de hemel. En voor zover wij onder het Nieuwe Verbond leven, is het omdat wij gezet zijn in de hemel. Of met de beeldspraak ontleend aan de Oud-Testamentische typologie in Hebreeën 9. Voor zover wij deel hebben aan het Nieuwe Verbond, is het omdat wij het Heilige der Heiligen zijn binnengegaan. Maar er staat bij, dat is het Nieuwe Verbond. Maar er staat ook bij, dat is de hemel. In datzelfde Hebreeën 9. Lees het maar door. Het is een beeld van het Nieuwe Verbond, het Heilige der Heiligen, waar de Ark des Verbonds staat. Maar het is ook een beeld van de hemel. Die twee vallen in onze bedeling volstrekt samen. Daar is onze positie. En wat wij leren over dat koninkrijk is dat het nu verborgen is in de hemel en dat het in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus in elk geval, zal geopenbaard worden en dus komt het op aarde. En dat is wat hier beschreven wordt. Zie je? Niet een voorgefabriceerde stad, maar het is gewoon het onze vader, zeg ik altijd. Omdat ik denk dat dat helpt, hè. Uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Uw wil geschieden, wat hetzelfde is uiteraard als uw koninkrijk komen. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dus eerst in de hemel en daarna op de aarde. En voor zover die stad dus uit de hemel nederdaalt, verlaat hij de hemel niet. Maar wordt hij vanuit de hemel uitgebreid naar de aarde. En als dat gebeurt, dus is de hele schepping ermee gevuld. Ik kan het uittekenen, maar dat doen we niet. Hè? Hebben we besloten. Hè? We tekenen het niet uit. Hè? Oh, dat hangt hier al aan dan. Het hangt aan de muur, het heeft ook een tik gehad hier. Maar het breidt zich vanuit de hemel uit naar de aarde. Laat ik dat zo doen, hè. Moet er voldoende zijn. En daarmee is de schepping vervuld met dat koninkrijk. Dat is het hele verhaal. Dat is trouwens altijd zo met een ei, weet je wel. Er zit dat vruchtbeginsel in het midden, zit erin. En als het bevrucht is, dan ontstaat daar leven. Het breidt zich uit en het vult uiteindelijk het hele ei. En nadat dat gebeurt, barst het ei vanzelf uit elkaar. En voor het ei wordt dan geen plaats meer gevonden.
Hè? Dat ook dan vanuit Efeze 1 vers 10 zien? Hetzelfde principe.
Oh, Efeze 1 vers 10.
Om in de volgende verdeling van de tijden.
Yes. Yes. Natuurlijk. Efeze 1 vers 10. Ja, natuurlijk. Want daar staat dat het Gods bedoeling is. Nou ja, hij heeft het verborgen gehouden in oud-testamentische tijd. Maar het is aan ons geopenbaard sinds wij in Christus zijn. Want sindsdien heeft hij ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. Vers 9. En dan vers 10. Die verborgenheid van zijn wil is om... En ik moet helaas de vertaling weer corrigeren voor alle duidelijkheid. Maar het is de bedoeling om tot in. Tot in. Dat is wat het woord en is. Hè? Into in het Engels. Om tot in. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden. En de bedeling van de volheid der tijden betreft de periode, de tijd waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde openbaart. Het is eigenlijk de tijd vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren. Het heet ook de toekomst van de zoon des mensen, bij gelegenheid. Om in de bedeling, tot in de bedeling van de volheid der tijden, alles, want wederom staat er helemaal niet, alles, namelijk het heelal, tapanta, om het heelal tot één te vergaderen in Christus. Twee dingen namelijk, want het heelal bestaat uit twee dingen, hemel en aarde. Beide, wat in de hemel is en wat op de aarde is. En dus, logischerwijze en tenzij expliciet anders vermeld, eerst wat in de hemel is en daarna wat op de aarde is. En een halve bladzijde verder of zo lezen wij dan ook dat wij als gelovigen niet alleen met Christus zijn opgewekt, maar dus met hem gezet zijn in de hemel. Dat komt eerst. Bovendien, de bedeling van de volheid der tijden breekt feitelijk pas aan na de opname van de gemeente. Dan zijn we hier überhaupt weg. En voor het zover is, doet de Heer dus een werk met betrekking tot of gewoon in de hemel. Het werk dat de Heer vandaag doet is niet een aards werk, en dus ook niet in het Jeruzalem dat nu is, maar het is een hemels werk. En voor zover mensen zich onderwerpen aan hem die op de troon zit, en dus aan hem die gezeten is aan Gods rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, vers 21 van Efeze 1, dus het is makkelijk om het even te lezen. Voor zover men zich aan hem onderwerpt, dat wil zeggen in hem gelooft, wordt men met hem gezet in de hemel, krijgt men hemels burgerschap. Want hij doet een hemels werk. En pas daarna, nadat het hemelse werk voltooid is, en dus de gemeente, de mannelijke zoon, zijn we weer terug in Openbaring 12. De mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon, en de koning van Babel uit de hemel gezet is. Dan komt er een werk dat de Heer op aarde zou doen. Dat is dus in de tijd dat de duivel op aarde is. Hè? In zijn hoedanigheid of gewoon gedaante van de antichrist. Maar dat is de tijd waarin alles wat op aarde is aan Christus zal worden onderworpen. Dat is ook de tijd waar in het algemeen Openbaring, het hele boek Openbaring, over spreekt. Ik zei in het algemeen, want hoofdstuk 2 en 3 gaat speciaal over onze tegenwoordige tijd. Lijkt me duidelijk. En verder hebben we nog een pericoop die gaat even over de 1000 jaren. Al doet het nauwelijks wat anders dan die 1000 jaren noemen. 7 keer achter elkaar. Maar goed. Maar in het algemeen gaat het over de dagen waarin de Heer zich zal openbaren. Het boek heet dus ook eigenlijk Openbaring van Jezus Christus. Dat zijn de eerste woorden van het boek, dus dat kan niet missen. De openbaring van Jezus Christus. Maar de openbaring van Jezus Christus is in de praktijk niks anders dan het nederdalen uit de hemel van dit nieuwe Jeruzalem. Het is zijn koninkrijk dat op aarde gevestigd wordt. Nogmaals, het verlaat de hemel niet, maar integendeel vanuit de hemel, of zo zeggen vanuit het centrum, vind ik ook altijd mooi, vanuit het centrum, de plaats waar de troon geacht wordt te staan, vanuit het centrum breidt het zich uit. Het spant het zich uit, want dat Hebreeuwse woord zou je dan gebruiken, raka. het uitspansel. Zoals de schepping, de wereld waarin we leven, ontstaan is zo, door een uitspansel vanuit het midden, zal ik maar zeggen, zo wordt ook het koninkrijk van Christus, dat tenslotte toch nieuwe schepping is, vanuit het midden uitgebreid, dus vanuit de hemel gebracht naar de aarde. Dat heet een nederdalen, welke kant het ook op is, het is altijd naar de aarde toe. En dus een nederdalen naar de aarde. En dat is de inhoud feitelijk van dat visioen in Openbaring 21. Het is van belang om dat te zien. Jeruzalem als de naam van het koninkrijk, van heel het koninkrijk als zodanig. En dat dat zo is, dat het zo gebeurt, dat heb ik al eerder uitgelegd. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Het aardige ervan is daarna bovendien dat die beide hoofdstukken, want ik ga ze echt niet bespreken. Trouwens, nu zeker niet, want ik ben alweer over mijn tijd heen, ver. Maar het aardige daarvan is dat als je die hoofdstukken nou leest, is het helemaal niet zo moeilijk te begrijpen. Het gaat namelijk niet over de hemel, het gaat niet over de toekomst op aarde. Het gaat gewoon om de situatie in het Messiaanse Rijk, dan wel de situatie van het Nieuwe Verbond. En daar leven wij onder. Met andere woorden, het is ook een beschrijving van onze positie. En ook de uitdrukking, zie de tabernakel Gods is bij de mensen, klopt precies. Rond kerst hebben we daar nooit moeite mee. Want wie is de tabernakel Gods? Het is Christus zelf en is met ons. En bij ons, toch? Emmanuel. Ja. Nou goed. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En hij woont bij ons. En wij bij hem. En zij dat zei de Heer toch in Johannes 14, 15. 14 was geloof ik nog. Ik zal woning bij hen maken. Hij zei, wij zullen woning bij hen maken. Bij de gelovigen, hij woont bij ons. En zij zullen zijn volk zijn, en wij zijn toch zijn volk. En God zelf zal bij hen en hun God zijn, dat is hij toch. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, dat doet hij toch. Nee, niet pas in de toekomst. Nu. Ik verklaar meteen hoe het komt dat die tranen er zijn. Dat is juist omdat het nu is. En straks in de duizend jaren net zo goed. Of in de dagen van de grote verdrukking. Zie? En de dood zal niet meer zijn, dat klopt toch? Dat hebben we toch achter ons al? Zie? De koninkrijk wordt toch alleen bevolkt door wedergeboren mensen? Nu en dan ook. Zie? We zijn toch verlost van de heerschappij, van de dood en van degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel, Hebreeën 2. We zijn toch met Christus gestorven, begraven en opgewekt en zo verder. Dat woorden over onze tegenwoordige tijd. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan, 2 Korinthe 5. He? Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel. Enzovoort. Is nu zo. Zie? En die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En wij worden toch vernieuwd? Door de vernieuwing des Heiligen Geestes, heeft erbij gelegen, hè? En door de vernieuwing van ons gemoed, enzovoorts. En er staat in vers 6, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Daar drinken wij toch uit, dat zingen wij toch ook altijd. Ik mag drinken uit de bron wel, die nooit zal zijn verdroogd, en hoe maar heten mag, hè? Toch? Ja. Die overwint zal alles beërven en wij beërven met hem inderdaad alles. Want we zijn vereenzelvigd met Christus en in hem meer dan overwinnaar en delen in zijn heerschappij. Dat is wat het is. Wat hier beschreven wordt is niet een bepaalde tijd in eschatologisch verband of zo. Maar wat beschreven wordt is de situatie zoals die al bestaat sinds de opstanding van Christus. Waaraan wij hebben deel gekregen. En waarvan gezegd wordt dat die situatie waar wij in het verborgen nu deel van uitmaken, dat die situatie zich zal uitbreiden in heel de schepping en dus inderdaad naar de aarde. En in zekere zin dus verwachten wij de openbaring van het koninkrijk van Christus, zolang dat maar niet betekent dat we daardoor ontkennen dat wij er nu reeds lang deel van uitmaken. Daar gaat het om. Amen.